Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
De Bencom Groep.
Noem één aspect waarin jullie vergelijkingssites verschillen van de competitie.
Altijd die klant centraal stellen en daarin echt tot het uiterste gaan.
Gaat AI de markt waarin jij opereert veranderen?
Absoluut, we gebruiken AI al. Het verandert nu al.
Wat zie jij nu nog als jouw belangrijkste taak in de organisatie?
Inspireren, bezig zijn met de strategie, de lange termijn. Maar ook inspelen op de kansen die zich vandaag voordoen.
En denken jouw collega's daar ook zo over, Ben?
Dat zou je ze moeten vragen. Er zijn hier 10 Bencommers vandaag aanwezig. Dus spreek ze aan, zou ik zeggen.
Ja, goed. Ben, laatste vraag dan. Welk probleem lossen jullie eigenlijk op voor klanten?
We lossen het probleem op dat we vandaag de dag in een hele complexe wereld leven. Waarin je heel veel keuzes kan maken voor verschillende producten en diensten. En met de Bencom vergelijkers, dus bijvoorbeeld gaslicht.com, proberen we die keuzes een stuk eenvoudiger te maken. Dus dat je sneller komt bij de dienst of het product dat het beste bij je past.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij John van Schagen en uiteraard ook Patrick van der Pijl. En onze gast is Ben Woldering, bekend van de Bencom Groep. Ben, van harte welkom. Leuk dat je bent. Even voor de luisteraars, wij staan hier vandaag op de Salesforce World Tour in de Expo Vijfhuizen. Patrick, met een geel BNR-shirt aan. Het staat je goed.
Dankjewel. Ja. Jij ook trouwens.
Ja, we staan hier tijdens de lunch. En Ben, jij hebt zojuist gesproken. Jij stond op het grote podium. Wat was eigenlijk de kern van jouw boodschap daar?
Vandaag op de Salesforce World Tour werd stilgestaan bij het thema AI. En samen met Air France KLM is Bencom een van de eerste gebruikers van het AI-platform van Salesforce. Dus daar kon ik over vertellen op de keynote.
Ja, ik was er zelf niet bij in de grote zaal, maar ik kon wel via een koptelefoon kon ik meeluisteren. Het ging eigenlijk de hele ochtend alleen maar over artificial intelligence, hè?
Dat klopt,
Nou, daar gaan wij zo meteen met jou ook nog uitgebreid over praten. Laten we eerst even nog jouw verhaal schetsen, want veel mensen van 40 jaar en ouder die zullen dat wellicht kennen. Eind jaren 90 begonnen als jochie van 13 met een vergelijkingssite voor beltarieven. Later ben je ook hetzelfde gaan doen voor de energiemarkt en voor hotels onder meer. Even in de basis, hè, dat businessmodel van een vergelijkingssite. Hoe ziet dat er nou uit? Bijvoorbeeld gaslicht.com. Welke waarde lever je? Voor wie doe je dat? En op welke manier verdien je daar ook iets aan?
Ja, goeie vraag. We bestaan inderdaad 25 jaar. En wat begon met bellen.com is uitgegroeid tot een bedrijf met verschillende bekende vergelijkers in Nederland en Duitsland. En als we inzoomen op bijvoorbeeld gaslicht.com, dan zie je dat we daar miljoenen Nederlanders helpen met het vinden van de beste energiedeal. Dus als je zegt wat is de waarde die je toevoegt, dan is het die consument centraal stellen, de tools geven. En eigenlijk het gereedschap geven om de beste aanbieding te vinden. Dat kan het meest duurzame pakket zijn. Dat kan een vast
vaak
contract
zijn.
Vaak ook het
goedkoopste pakket, toch? Daar zoeken consumenten naar.
Ja, we verschillen wat dat betreft niet van de meeste andere Nederlanders. Duitsers schijnen trouwens nog prijsbewuster te zijn. Ja. Sinds we in Duitsland begonnen zijn, zien we dat
wechseljet.de.
Exact. De Duitsers schijnen nog meer op de penning te zijn dan de Nederlanders.
Oh, toch?
Ja,
oké.
Ja. Maar klopt wat je zegt. Dus mensen zoeken naar bijvoorbeeld op prijs, maar ook op de duurzaamheid van een energiebedrijf. En bij die keuze, daar helpen we bij. Door dat overzichtelijk te presenteren, volop filtermogelijkheden aan te bieden. En eigenlijk proberen we dan het hele overstapproces zo simpel mogelijk te maken. Dus eigenlijk ons motto is in 3 kliks kunnen overstappen. Juist die eenvoud, dat onderscheidt ons. En dat is de waarde die je toevoegt. Dus we weten allemaal de voorbeelden dat het ingewikkeld kan zijn om een overstap te doen met veel formulieren invullen. En wij proberen op gaslicht.com dat echt terug te brengen tot de kern. Dat we echt alleen die gegevens uitvragen die echt nodig zijn. Weet je bijvoorbeeld niet je energieverbruik? Of heb je dat niet bij de hand? Dan kun je inloggen met een IDEN-koppeling met de bank. Het werkt bijna net zoals Ideal. En dan halen we bij het energiebedrijf met jouw goedkeuring de energiegegevens op van je verbruik. Dus alles eigenlijk om het zo simpel mogelijk te maken voor die consument. Nou ja, dat wordt gewaardeerd.
En dat betekent dat consumenten die kunnen van die dienstverlening gewoon gratis gebruik maken. Maar krijg je dan van degene waarbij je de deal kunt sluiten een kickback of een eenmalig?
We krijgen een eenmalige vergoeding waarbij het niet uitmaakt of iemand kiest voor aanbieder A, B, C of D. En dat zorgt ervoor dat je ook die onafhankelijke positie daarin kunt waarborgen.
Ja, want eigenlijk moet ik een beetje denken aan Pieter Zwart van Coolblue. Want die zegt ook altijd, het gaat niet om die wasmachine of om die spullen te verkopen. Maar eigenlijk dat we zorgen dat jij de beste keuze kunt maken. Zodat je dan ook loyaler bent en langer blijft.
Ja, exact. Wij zien heel veel gebruikers, ook nadat ze gaslicht hebben gebruikt, bijvoorbeeld een zorgverzekering. Uitzoeken op poliswijze en met breedband op internet. Dus je ziet gewoon dat die customer loyalty, wat hier vandaag trouwens bij de World Tour ook echt een thema is. Dus zorg dat mensen terugkomen op je platform. Dat zit, zou ik bijna willen zeggen, in het DNA van de Bencom Groep.
En hoe groot is die doelgroep in Nederland van mensen die dat dus met grote regelmaat doen? Je had het net over miljoenen Nederlanders.
Ja. We hebben op alle Bencom sites 8 miljoen bezoekers op jaarbasis. Maar als je bijvoorbeeld één keer je energiecontract hebt uitgezocht, dan hoef je natuurlijk niet een maand later weer terug te komen. Dus dan hopen we op een van de andere vergelijkers te zien. Maar via nieuwsbrieven houden we mensen op de hoogte.
Ja.
Met alle ontwikkelingen die er in de energiemarkt spelen, zien we mensen gewoon heel regelmatig terugkomen. En als je de reviews bijvoorbeeld op het platform leest, dan zie je ook mensen zeggen, ik ben al voor de 10e keer bijvoorbeeld overgestapt.
Ja. Patrick, ik zie een multi-sided platform. Klopt dat?
Ja, dus uiteindelijk zorg je ervoor dat je heel veel verschillende klanten kunt faciliteren aan de voorkant, dus eindconsumenten. En aan de achterkant inderdaad meerdere partijen beschikbaar kunt maken. Dus je zorgt eigenlijk voor het inzicht en daarin voor de koppeling, voor de transactie. Klopt.
Ja. Hey, en die partners die spelen natuurlijk een cruciale rol in jouw businessmodel. Is het nou nog ingewikkeld om die aan boord te houden? Want er zullen misschien ook wel energieleveranciers zijn die nooit een klant krijgen via jullie website, omdat ze niet duurzaam en misschien wel te duur zijn.
Ja, dat klopt. En dan is er maar één recept. Dat is je productaanbod verbeteren, zodat je hoger in de ranking komt.
Vertellen jullie ze dat ook?
Ja, daar nemen we de partijen in mee, absoluut. En je ziet ook bijvoorbeeld, we hebben een filter gelanceerd een aantal jaren geleden, dat je bijvoorbeeld kon selecteren op groene, duurzame energie, maar biomassa vrij. Dus ik wil wel groen, maar geen biomassa. En dan zag je dat bepaalde producten niet meer in beeld kwamen, omdat daar dus biomassa aan de grondslag lag. Dit is zo'n simpel voorbeeld van, we hebben zo'n filter gelanceerd en direct zie je ook energieleveranciers met nieuwe producten komen die biomassa vrij zijn. Dus bijvoorbeeld alleen maar zon en wind zonder dat component biomassa.
En wat wel interessant is aan die energiemarkt, ik weet nog een aantal jaar geleden, was eigenlijk het idee dat we het gingen zelf opwekken en dat er bijna misschien geen bestaansrecht zou zijn voor energiebedrijven. En hup, komt daar ineens een enorme boost qua kosten. Hoe heb jij dat ervaren vanuit jouw perspectief, kijkend naar die markt en die ontwikkelingen?
Ja, wat er eigenlijk gebeurde met die energiecrisis was dat echt gedurende de nacht met die inval toen in Oekraïne de prijzen echt heel hard omhoog gingen.
Ja, 24 februari 2022 hebben we het over.
Exact, die dag staat nog heel scherp op menig netvlies en ook bij ons. Want letterlijk die dag was aan de ene kant heel ernstig, zeg maar, qua gebeurtenissen wat er in Oekraïne gebeurde. En aan de andere kant zag je dat heel Nederland op zoek leek op dat moment naar het vastzetten van zijn energietarief. Omdat Nederlanders ook snappen dat bij conflict situaties in de wereld die energieprijzen snel oplopen. Dat zie je bij het benzinetanken. Je ziet het letterlijk in de energietarieven terug. Dus die dag gebeurden er eigenlijk twee hele merkwaardige dingen. Eén, topdrukte op het platform vanuit de consumentenzijde.
Gaslicht.com hebben we het dan over.
En aan de andere kant de energiebedrijven die zeiden, maar met deze snel stijgende prijzen kunnen wij helemaal geen aanbod meer maken. Dus die trokken het aanbod terug. En dat leek eerst één dag te duren. Dat duurde niet vervolgens een week. Het duurde niet een maand. Het duurde niet een kwartaal. Uiteindelijk hebben we echt bijna een jaar lang alleen maar variabele contracten kunnen aanbieden.
Ja.
Nou ja, we weten allemaal wat het nadeel is van een variabel tarief. Dat beweegt mee met de markt. En in een tijd dat prijzen omhoog gaan, is zo'n variabel contract niet het meest ideale contract om op te zetten.
Het is ook wel een beetje hollen en stilstaan in jouw business. Hè? Want daarvoor hadden we de COVID, de pandemie. Toen gingen die toen juist heel veel vergelijken of bleven die toen zitten waar ze zaten?
Nee, en eigenlijk zag je toen COVID opkwam. Dat mensen voor het eerst meer tijd hadden om hun huishoudboekje eigenlijk onder de loep te nemen. Dus wat we zagen gebeuren is dat meer mensen dan ooit tevoren gingen vergelijken. Dus het was in 2020, 2021 echt topdrukte op het platform. Maar we, inderdaad wat je zegt, we hebben ook een andere business, Looking for Booking. Daar helpen we bedrijven te besparen op hun hotelkosten.
Ja, dat is jouw enige B2B-propositie, hè?
Klopt. Eigenlijk alles is B2C, maar we hebben één uitzondering erop en dat is Looking for Booking. En met Looking for Booking helpen we dus bedrijven voor hun medewerkers het organiseren van de hotelovernachtingen slimmer, beter, efficiënter. Ja.
Maar dan toch nog even terug bijvoorbeeld naar zo'n website als gaslicht.com of poliswijzer.nl. Het afsluiten van zorgverzekeringen, dat is denk ik 11 maanden lang gebeurt er niet zoveel. Nee. En dan in december plotseling topdrukte. Hoe stem je je business daarop af?
Ja, terechte vraag. Dus we hebben letterlijk op kantoor de mensen zo opgeleid dat ze gedurende het jaar bijvoorbeeld de mensen die helpen met de zorgverzekeringen voor poliswijzer, dat die gedurende het jaar ook kunnen ondersteunen bij gaslicht.com op energievlak. En omgekeerd is dat altijd iets lastiger omdat je voor het adviseren rondom zorgverzekeringen je een WFT-vergunning nodig hebt. Dus dat betekent, je hebt speciaal opgeleid personeel daarvoor nodig. Dus de andere kant op gaat lastiger. Maar het team van Poliswijzer kan gedurende het jaar dus heel goed meehelpen met de collega's van Gaslicht.
En laatst hadden we een uitzending met Dedoo. En die zitten in de Customer Journeys. Nou, Salesforce is daar natuurlijk ook bekend mee. Hoe zien die journeys eruit wat jij ziet wanneer mensen een switch maken? Wat zijn nou situaties dat mensen dat eerder doen versus dat ze dat helemaal niet overwegen?
Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld de geopolitieke ontwikkeling. Dus het moment zeg maar, dat mensen lezen, horen, het nieuws echt zien binnenkomen van conflict situaties ergens in de wereld.
Dan gaan ze naar Ben.
Nou ja, dan denken mensen vaak aan wat betekent dit voor mij thuis. En komen ze dus ook in actie om te vergelijken. Een ander heel logisch moment is de jaarafrekening. Dus op het moment dat je de jaarafrekening krijgt, dan moet je of bijbetalen of je krijgt geld terug. En dat is ook zo'n natuurlijk moment dat mensen stilstaan bij het energiecontract.
Ja, dus jij weet eigenlijk al wel van tevoren van over een week gaan wij het hier heel druk krijgen.
Ja, je kunt daarin met predictive modellen kun je daar rekening mee houden. Maar zoals je ook al aangaf, de markt de afgelopen jaren is best wel verschillende kanten opgevlogen door onvoorziene
allerlei macro-economische ontwikkelingen.
Exact. Want bijvoorbeeld die COVID-periode hadden we dus heel druk op de vergelijkingssites. Maar Looking for Booking, waar we dus de bedrijven helpen met die zakelijke hotelovernachtingen.
Ja, dat gebeurde niet zoveel.
Nou, je kunt je voorstellen dat daar heel weinig gebeurde.
En als je kijkt naar jouw business, dan kun je zien dat je eigenlijk een portefeuille hebt van verschillende businessmodellen. Zo zou je dat kunnen noemen. Hè? Dus je ziet dat je dat op B2C hebt en dan B2B. Maar ook wel misschien de grootste problemen op te lossen voor B2C. Dus waar wordt nou het meeste geld aan uitgegeven? Energie. Wat zie jij als andere ruimtes nog in zo'n portefeuille wat je zou willen toevoegen, waar je denkt, er zit nog wel een kans om een rol te spelen?
Nou, je zegt dat inderdaad goed, want de Looking for Booking had dus gedurende COVID heel veel last van die situatie. Maar we zagen er ook een heel krachtig herstel toen we uit de COVID-periode kwamen. Dus mensen gingen echt weer volop reizen. En ook de bedrijven met hun hotelboeking. Dus dat gaf ons ook heel veel kracht eigenlijk bij die energiecrisis. Dat we zagen, we gaan geen reorganisatie doorvoeren. We gaan kijken of we gaslicht.com kunnen verbreden naar andere marktgebieden op het vlak van energie. Dus we zijn begonnen met het concept zonnepanelen zonder gedoe. Eigenlijk om de aanschaf van zonnepanelen voor die consument zo eenvoudig mogelijk te maken.
Ik vind het een goede naam hoor.
Ja.
En je zag dus eigenlijk het moment dat er geen aanbod meer was vanuit die energieaanbieders. Qua contracten konden we op het platform laten zien. Je kunt ook zelf investeren in zonnepanelen. En dan de beste panelen zeg maar vergeleken. Die kon je dan online zeg maar aankopen. En we werken dan samen met installatiebedrijven in heel Nederland die voor die installatie zorg dragen. Nou ja, dat is een voorbeeld van hoe je snel inspeelt op veranderende marktsituaties. En dan kom je er nu achter, vandaag 2024, die energiemarkt is weer genormaliseerd, dat je ineens bij Gaslicht een compleet nieuw product ernaast hebt. Naast het vergelijken en het switchen van energieleverancier, dat er ook een productbusiness naast is met de zonnepanelen. Nou ja, je kunt je voorstellen dat er in de toekomst meer producten bij komen.
Maar genormaliseerd, het prijsniveau is nog steeds relatief hoog, maar genormaliseerd, je bedoelt de beweging.
Er is weer volop aanbod, dus inderdaad de prijzen zijn nog steeds hoger dan voor de energiecrisis, maar die 3 euro per kuub, die komen nu niet meer tegen. We kunnen nu echt weer vaste contracten vinden in de vergelijker voor 1,18 euro, 1,19 euro per kuub. En we hebben echt in het hoogtepunt van die energiecrisis 3 euro en meer per kuub voorbij zien komen. En ook voor de kilowatturen zagen we prijzen van meer dan 1 euro per kilowattuur. Dus ook elektrisch rijden wordt dan ineens een stuk minder interessant. Je zag op dat moment dat mensen echt het gevoel hadden van gaat het straks nog een keer 2. En nou, gelukkig is dat niet gebeurd. En zitten we in die zin nu weer op meer normalere niveaus.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Ja, we nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van vergelijkingssites. Nou, zometeen meer, maar eerst is het weer tijd voor ons wekelijks uitstapje. En dat doen we deze keer met China-deskundige John Lin, die net terug is van een reis door Azië.
Hij gaat over het businessmodel hebben van Taobao. Dat is de grootste shopping-app van Alibaba in China. Vroeger was het gewoon een shopping-app. Je gaat erop, je koopt je spullen, wordt thuis bezorgd. En zij werkten via een platformmodel, dus zij kochten de producten zelf niet in. Maar zaten op een gegeven moment op de commissie van de verkopers. Dus van elke verkoop pakken ze 5-15%. Maar als je vandaag de dag de app downloadt en opent, dan is het niet zomaar meer een shopping app. Want je hebt audioboeken, podcasts, korte films, games die je kan spelen. Dus het is veel meer entertainment geworden. Ja, waarom doen ze dat? Dat is omdat TikTok in China, dus Douyin, de Chinese versie, in 3 jaar tijd 15% marktaandeel van hun heeft weten af te snoepen. En dat komt omdat TikTok eigenlijk de spelregels veranderd heeft. Waar je eerst zat op, ik moet zo snel mogelijk iemand in mijn app hebben, het product vinden, afrekenen en weg, zit TikTok op, ik moet jou zo lang mogelijk in die app houden. Dus een gemiddelde Chinese gebruiker zit 2 uur per dag in de app. Die zit video's te kijken, maar ook advertenties natuurlijk. Daar zit het verdienmodel van TikTok op. En ze hebben shopping toegevoegd. Dus ze verdienen op advertenties en hoeven eigenlijk niks te verdienen op shopping. En je ziet nu dat Taobao in China diezelfde shift begint te maken. Van ik moet zoveel mogelijk tijd hebben van de gebruiker. En dat doe je door podcast, games en audioboeken onder andere. En in die tijd kan je advertenties voorschotelen en ook mensen naar producten gaan sturen om te kopen. Dus het wordt een gevecht niet meer om traffic, maar het wordt een gevecht om tijd van de consument. Als je nu kijkt naar de social media bedrijven hier in het Westen, dus Facebook, Instagram, TikTok onder andere. Je ziet dat zij heel veel tijd van de consument hebben, van 90 minuten tot 2 uur per dag. En je ziet ook dat zij nu langzaam retail aan het toevoegen zijn. Dus Facebook heeft shopping features, Instagram heeft shopping features. Ze hebben ook hun bankvergunning, dus ze kunnen op een gegeven moment transacties gaan verwerken. Als je nu op de vacaturewebsite van TikTok Amsterdam kijkt, zie je ook dat ze retail functies aan het aannemen zijn. Dus zij zijn langzaam bij een beetje retail aan het toevoegen. Juist omdat ze weten, ik heb toch die tijd van die consument. Dus we gaan ook proberen in die tijd spullen te verkopen. En als dat gebeurt, dan zie je ook dat de traditionelere verkoopplatformen en winkels ook manieren moeten gaan verzinnen om die klant toch bij zich te houden.
China-deskundige John Lin was dat. Baanbrekende businessmodellen komt deze keer vanuit de Expo Vijfhuizen. Hier wordt de Salesforce World Tour georganiseerd. En wij zijn erbij met een van de keynote-sprekers, Ben Woldering, als onze gast. Ben, 25 jaar Bencom Groep, 25 jaar vergelijkingssites. Hoe is dat concept van die vergelijkingssites de afgelopen 25 jaar geëvolueerd? Wat waren nou bepalende momenten in jouw businessmodel waarin jij toch wel hier en daar wat hebt moeten sleutelen?
Letterlijk 25 jaar geleden kwamen de overstappers binnen per fax. Dus als je een weekendje wegging...
Zou je nog even aan onze jonge luisteraars willen uitleggen wat de fax is? Ja.
Dus als je op bellen.com ging overstappen van telecom provider, dan moest je echt een formulier invullen, moest je uitprinten. Moest je met de pen een handtekening zetten en dat opsturen per post. En als je sneller wilde overstappen, dan kon je het ook faxen. En dan deed je inderdaad zo'n velletje zo door de machine.
Dan kwam die uit de printer als het ware.
Exact. Ja. Maar dat was dus altijd de vraag. Als je dus eventjes niet... ik woonde toen nog bij mijn ouders. Ik was 13 jaar oud. Dus dan was het altijd de vraag als je terugkwam van een familieweekend bijvoorbeeld. Heeft die fax het weekend overleefd? En heeft hij niet tegelijkertijd 20 velletjes papier ingeslikt?
De internetverbinding in Uzgurt was toen wel al oké?
De KPN heeft destijds, dat is geen grap, meerdere keren de straat opengehaald om extra koper in die straat aan
speciaal
te leggen.
Speciaal voor het bedrijf van Ben, ja.
Wat kwam er dan voort? Dus het begon met die fax. Wat nog meer aan...
Exact, dus mijn ouders zeiden, waar ben je toch mee bezig? Stop toch met dat hele internet gebeuren. En ik zei, wacht maar. Er komt een dag dat dit allemaal geautomatiseerd is. Dat het automatisch gaat. En dat er geen papier meer aan te pas komt. Dus ik had echt wel die visie. Alleen de partijen met wie je samenwerkt, die zullen daarin ook stappen moeten maken. Dus het telecombedrijf in kwestie of het energiebedrijf in kwestie moet ook accepteren dat die aanvraag digitaal binnenkomt.
Heb jij die
binnenkomt.
Bedrijven moeten meenemen of waren die daar zelf ook al wel klaar voor?
Nee, dus die hadden zelf ook die agenda van we willen daar naartoe. Maar ik denk zeker dat in de partnerships die wij met ze hebben, dat proces meer dan versneld is om die transitie te maken. Maar dan praten we nu echt over die begindagen, dus die transitie naar... eigenlijk digitaal overstappen. Maar dat hebben we niet losgelaten. Dus vandaag de dag kun je bijvoorbeeld met Eden dus inloggen op gaslicht voor je energieverbruik. Via de bankkoppeling dat je live verbruik wordt opgehaald. Dat zijn voorbeelden van hoe je continu blijft innoveren. Terwijl een paar jaar geleden moest je aan de telefoon nog tegen mensen zeggen... als ze het verbruik niet wisten, zoek in een oude schoenendoos die oude nota op.
Want dat is eigenlijk ook wel de kern van jouw businessmodel, hè? Het overstappen zo makkelijk mogelijk maken.
Ja, dus eigenlijk het vergelijken zo makkelijk mogelijk maken. En de vervolgstap is het dan concretiseren in de overstap.
Ja, en er zijn in het verleden ook heel veel initiatieven geweest om financiële huishoudboekjes te maken. Hè? Dus dat je overzicht hebt van meerdere aanbieders, zodat je daarin geholpen wordt. Daar is niet veel van gelukt. En veel consumenten weten nog niet dat je ook binnen je huidige bank daar dingen mee kan. Ik had een vraag voor jou, want we werkten samen met een bedrijf uit Estland. En dat heet Perfy, dat is voor je persoonlijke finance. En die zeggen eigenlijk, wij zetten die stap wel. En dan kun je naar een huishoudboekje, meerdere partijen. En dan beheer je dat eigenlijk voor hen. Is dat voor jou een stap verder in de waardeketen als businessmodel?
Absoluut, maar niet als vervanging van, maar als handige extra voor de consument die daar behoefte aan heeft. Dus we hebben de Bancompare app gelanceerd en er zitten nu meer dan 100.000 gebruikers op die in één app hun zorgverzekering hebben staan, hun energiecontract, hun breedband, abonnement, glasvezel, verzekeringsproducten.
Dus dat is die plek waar je dus als consument dus meerdere van je meestal hoogste uitgaven in je portemonnee kunt managen, omdat je dat binnen jouw app kunt overzien.
Ja, alleen bij een app is natuurlijk altijd de uitdaging van hoe zorg je voor blijvend gebruik, dat mensen blijven inloggen. Dus we hebben daar bijvoorbeeld ook een gratis slimme meterkoppeling die we aanbieden, dat je je energieverbruik met je slimme meter live kunt koppelen. En dat zorgt dan dat je niet alleen dat huishoudboekje inzichtelijk maakt, maar ook voor de mensen die dat belangrijk vinden en daar interesse in hebben, dat die ook hun energieverbruik in huis kunnen monitoren.
Ja, want ik zag ook wel dat bij dat Perfy voorbij kwam, dat heel veel mensen die rekeningen vergeten te betalen, of die ligt inderdaad in een schoenendoos of ergens anders. Dus zij voorzien ook dat je in termijnen kan betalen, of dat je zeker weet dat je die rekeningen niet gaat missen. Is dat ook een functionaliteit wat erin zit of wat komt?
Nee, maar dat zijn wel toekomstige mogelijkheden, die waarna we zouden kunnen.
Ja. Hey, ik stelde jou helemaal aan het begin de vraag, waarin onderscheid jij je van de competitie? Jij zei, wij zetten de klant centraal. Ja, in alle eerlijkheid, als ik hier een van jouw concurrenten aan tafel zouden hebben, dan zou hij waarschijnlijk min of meer hetzelfde gezegd hebben. Hè?
Een gemiddelde bank zegt ook.
Bijvoorbeeld, ik ben nog nooit een bedrijf tegengekomen die zeiden dat ze niet klantcentraal waren. Wat is nou het verschil of ik nu naar een site van jou ga of naar bijvoorbeeld een Pricewise, om maar eens een voorbeeld te geven?
Allereerst de consument die spreekt in de vorm van reviews. Hoe tevreden ze over een vergelijker zijn. En we kunnen met trots zeggen dat we de hoogste reviewcijfers halen van alle vergelijkers. Dus dat is voor ons team en voor... We werken met een team van 70 man. Is dat de beste waardering?
Dat is de brandstof die de motor laat draaien.
Exact. En dat betekent dus op het moment dat je bijvoorbeeld ziet... een voorbeeld, toen we met zonnepanelen begonnen... Toen zag je dat die review score een heel klein beetje ging zakken. En dat komt puur omdat de beleving zeg maar op het gebied van online switchen... is anders dan de beleving bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Dan hebben we met installatiebedrijven te maken met wie je samenwerkt. En daar hoeft maar iets net niet aan de verwachting van de consument te voldoen. En je hebt een negatieve review te pakken. Maar dat heeft ons alleen maar gestimuleerd en gemotiveerd om ook met die installatiebedrijven in gesprek te gaan van hoe kunnen we dat verwachtingsmanagement van die klant nu proberen te overtreffen. En zo zie je dus ook als je in nieuwe markten stapt, dat het soms weer eventjes pionieren is. Iets wat je dan bijna alweer voor lief hebt genomen met de andere activiteiten. En zo zijn we dus continu aan het innoveren. Nou ja, en de website van het jaar award die we recent hebben gewonnen. Ik denk dat ook een bewijs is zeg maar, dat die consument blij is met je diensten. Want het is echt het publiek wat gekozen heeft.
En als je bijvoorbeeld kijkt naar andere markten wat je net aanhaalt. Wat voor markten zijn voor jou dan aantrekkelijk? Want we zien heel vaak dat niet goed nagedacht wordt over expansie. Dus bijvoorbeeld Frankrijk is nou niet zo'n heel aantrekkelijk land voor Nederland om daar naar over te stappen. Terwijl Duitsland dat weer wel is. Je kunt ook voorstellen misschien digitaliseringsniveau van mate van digitalisatie. Wat is voor jou een aantrekkelijke markt om naar te kijken buiten Nederland?
Je noemt inderdaad al Duitsland. We zijn daar actief met wexeljets.de. Maar België hebben we bijvoorbeeld verlaten. Omdat we daar...
Je hebt getwijfeld over België.
Ja, exact. Nee, maar de taalbarrière was daar echt een uitdaging. Ook echt terug in de tijd qua, en dat klinkt misschien gek, maar echt qua innovatie en digitalisering was dat echt een issue. Ik herinner mij ook nog een tv-uitzending op de Belgische tv. Ik zat daar in die live show en toen vertelde ik over het overstappen van telecom aanbieden. En toen werd er gezegd, amai Ben, wij Belgen zijn niet zo geïnteresseerd in het goedkoopste. En als ik kijk naar uw eigen huis, dan zie ik de kraan druppen. Dus de kraan achter u in dit filmpje, die drupt.
Ja?
Dus u kunt ook op water besparen. En, nou ja, goed.
Dit. Zo kijken die daar dus naar.
Exact.
Ja. Vertrouwen. Vertrouwen is ook een waanzinnig belangrijk component voor vergelijkingssites. Hè? Want hoe zorg je nou voor dat die informatie die je daar biedt, dat die altijd accuraat is, ook transparant voor de gebruikers. En dat ze ook niet het idee hebben dat jullie over de ruggen van de consument verdienen.
Ja. Wat we doen in de vergelijking is alles zo transparant mogelijk maken. Dus elke berekening die je ziet, die kun je openklappen en dan kun je letterlijk zien hoe de calculatie heeft plaatsgevonden. We hebben minimizers als users en maximizers. Die minimizer, die gelooft gewoon meteen de ranking en die klikt gewoon bijna blind zeg maar, op de best scorende uitkomst. En je hebt aan de andere kant de maximizers en die maximizers die klikken het liefst de hele vergelijking open. Zoomen in op elk productdetail.
Ja. En zijn er dan ook nog collega's van jou bezig met het optimaliseren van de conversie? Hè?
Continu,
misschien het knopje blauw maken in plaats van rood, et cetera. Dat gaat echt tot op detailniveau,
dat
kan
gaat
ik me zo voorstellen.
Tot op detailniveau. Maar wat we niet doen is bijvoorbeeld zaken als... deze deal is bijna uitverkocht. Je moet nu heel snel handelen.
Nog maar één hotelkamer over.
Dat doen we absoluut niet. Dus we proberen die... die conversie te optimaliseren, maar wel op een, ja, hoe zeg je dat, een manier dat die consument wel overwogen een keuze kan maken qua contract.
Ja, je had een cliffhanger geïntroduceerd aan het begin, doordat je aangaf dat je door Salesforce was verkozen als VIP om hun tooling te testen. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom jij dat mocht doen en wat je hebt ervaren?
We hebben een service team van mensen die consumenten te woord staan tot 's avonds laat, 6 dagen per week. Waar alle binnenkomende e-mail vanuit afgehandeld wordt. De binnenkomende chat, letterlijk de telefoontjes. En wij zitten op Salesforce sinds 2011. Maar gedurende die energiecrisis kregen we zo'n influx, zeg maar, op het platform dat traffic keer 10 ging. Maar ook het aantal vragen, zeg maar, explodeerde.
Die faxrol nieuwe stijl.
Nou ja, exact. En je kunt natuurlijk nooit je helpdesk keer 10 scalen overnight. Dat is gewoon onmogelijk. Dus dan moet je zoeken naar manieren hoe dat slimmer te doen. Dus al heel vroeg zijn wij in gesprek gegaan met Salesforce. Hoe kunnen we hier meer automatisering, meer AI, intelligentie inbouwen? Dus we zijn een van de eerste klanten in Europa op het Einstein One platform, waarmee antwoorden, zeg maar, als iemand een vraag stelt per e-mail aan gaslicht.com, dan wordt een deel van dat antwoord wordt al in de beantwoording voor onze medewerkers klaargezet. En dan kun je dus veel sneller, veel efficiënter grote volumes aan klantvragen beantwoorden.
Ja, en als we dan nog even een stapje verder zetten. Zou het denkbaar zijn in de toekomst dat AI volledig automatisch voor mij als consument de beste deal eruit zoekt? Dat ik er helemaal niet meer hoef te klikken, niet meer hoef over te stappen. AI regelt dat hele proces voor mij.
Ja, dus we hebben bijvoorbeeld ook de chatbot op Gaslicht. En die kun je nu al de vraag stellen van wat is het beste energieaanbod? En dan stelt hij jou een paar vragen. En dan rolt er letterlijk uit van dit is het advies. En, zoals je begrijpt gaat dat al toe naar hetgeen je beschrijft van het zo makkelijk mogelijk maken. Maar net zoals we die minimizers hebben die het platform gebruiken en de maximizers die alles willen uitzoeken, geloof ik ook op AI-gebied dat er niet één richting is, zeg maar, waar die markt naartoe gaat. Er zullen mensen zijn die van gemak houden. En het zo geautomatiseerd mogelijk willen. Maar er zullen ook echt mensen zijn die zeggen, ja, ik wil zelf aan die knoppen zitten.
De minimizers en de maximizers.
Ook op AI-gebied,
ja,
absoluut.
Zoals je dat zelf stelt. Hey, we hebben nog een paar minuten te gaan. Even nog over jouw eigen rol binnen de onderneming. Jullie vierden recent jullie 25-jarig bestaan.
Kijk, John, 25 jaar. Ik zie ook bij Gaslicht bovenaan
het
icoontje van Ben. Ook gekleed in de blauwe shirt.
Ja, het is precies, hè?
Precies Ben.
Ja.
Sorry.
Hey, goed dat je het even liet zien. Maar jouw eigen rol in de onderneming. Ik kan me ook voorstellen, na 25 jaar, dat je misschien ook wel eens denkt van ja, weet je, Bencom Groep, het was leuk, maar ik ga eens een keer wat anders doen.
Maar het leuke van de Bencom Groep is, doordat we in zoveel verschillende sectoren actief zijn, gebeurt er altijd wel iets spannends in een bepaalde markt. Dus ik vertelde hier ook ons steeds in de keynote, dat bijvoorbeeld met Looking for Booking helpen dus die bedrijven met voor hun medewerkers de hotelboekingen voordeliger en efficiënter te organiseren. Daarbij hoeven medewerkers niet meer facturen, zeg maar, te declareren. Dus we vinden het allemaal heel vervelend werk om een bonnetje te moeten declareren bij de werkgever om een hotelovernachting weer terugbetaald te krijgen. Nou, wij ontzorgen daarin bijvoorbeeld grote consultancybedrijven, grote bouwbedrijven in Nederland, maar ook een grote transportonderneming.
En
wat je daar ziet aan kansen, zeg maar, om te groeien met AI, dat is enorm. Want dat team wat we op Looking for Booking hebben zitten, ik denk dat we kunnen verdubbelen qua omzet met slechts een uitbreiding van het aantal medewerkers met 5-10%. En dat zou voorheen, zonder dat we AI daar toepassen, zou dat echt ondenkbaar geweest zijn. Dus wij lezen die hotelfacturen, die lezen we automatisch in met AI. Dat wordt automatisch geboekt op de juiste
cost centers
van de bedrijven. Dus neem bijvoorbeeld een Arriva bijvoorbeeld met alle medewerkers. Als die dan die hotelovernachting factuur binnenkrijgt, dan gebeurt dat niet meer op medewerkerbasis, maar gewoon voor de hele business unit of de hele onderneming. En dat levert ze dus ook aan die administratieve kant een enorm voordeel op. En ja. Dit vind ik het gave van ondernemerschap, dat de innovatiekracht die we 25 jaar geleden zagen met letterlijk die fax naar het digitaal overstappen, dat we die vandaag weer eigenlijk opnieuw kunnen ontdekken.
En zo blijft het dus interessant.
Blijft het spannend.
Ja.
John, die bot is niet op zijn achterhoofd gevallen.
Want? Je bent hem aan het testen.
Ja, ik zei tegen Ben, de chatbot, ik zeg, wil je bij ons in de uitzending komen? Helaas, als een digitale assistent kan ik niet deelnemen aan live uitzendingen of evenementen. Hoe kan ik u verder helpen met vragen over energiecontracten of zonnepanelen?
Nou, klinkt goed hè? Ja, dit is alweer next level. Ben, ik kan me tot slot ook voorstellen, jij bent als ondernemer bekend in Nederland, maar zeker ook in het Groningse. Er zullen ongetwijfeld ook met grote regelmaat jonge mensen op jou afstappen die zeggen, Ben, ik heb een goed idee. Dit wil ik gaan doen. Jij hoort dus van heel veel verschillende pitches, nieuwe businessmodellen. Hoe reageer jij daar doorgaans op? Ik bedoel, wat is vaak het niveau van de ideeën die mensen tegen jou aanhouden?
Dat niveau dat verschilt natuurlijk waanzinnig. Letterlijk, kinderen op de middelbare school die geïnspireerd zijn om op jonge leeftijd te gaan ondernemen. En die het superleuk zouden vinden om een keer te spreken. En soms ga ik daarop in, maar ik probeer het zoveel mogelijk dan te clusteren. Bijvoorbeeld door een keer een presentatie voor zo'n klas te geven. Zodat ook die klasgenoten ook iets aan hebben.
En wat is het beste idee wat je de afgelopen 3 maanden hebt gehoord?
Het beste idee dat ik de afgelopen 3 maanden heb gehoord? Ik denk, ik kwam een ondernemer tegen die een startende jonge ondernemer die bezig was met AI op het gebied van rechtspraak. En dat zag er wel heel veelbelovend uit. Dus letterlijk alle rechtspraak.nl uitspraken uit het verleden analyseren. En eigenlijk predictive naar de toekomst toe kijken wat de potentiële uitslag van een rechtszaak zou kunnen zijn.
Waarbij
kunnen
je dus dat zou kunnen verkopen aan iemand die zegt, ik heb hier een kwestie.
Ja, stel dat ik,
wat is mijn kans om?
Knoops inschakelen bijvoorbeeld.
Ja, dat kost wel een paar centen. Ben Woldering, dankjewel voor jouw komst hier naar onze mobiele studio. Hier op het Salesforce event in Vijfhuizen. Heel veel succes verder met de komende 25 jaar. Want volgens mij blijf je nog wel een poosje actief in de business van de vergelijkingssites.
We zijn pas net begonnen.
Het
was leuk jullie ook. Succes met de uitzendingen, man.
Dankjewel. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.